Gemeente van Rilland. Wij mogen elkaar op deze landelijke biddag ontmoeten in Gods huis. En nou, daartoe bereidt een ieder zich toch ook voor, hè? Dat mag u toch zeker verwachten van een predikant. Nu was het zo dat gisteravond, al wat later, belde broeder Hoekman mij. Hij zegt, u gaat over Bartimeus spreken. Ja, dat klopt. Dat is wel de bedoeling. Hij zegt, nou is het zo, nou hoopt dominee Tanis dat te doen. Heb u ook wat anders? Ik zeg, ja, dat heb ik wel, maar dat heb ik voorbereid naar aanleiding van de kanselboodschap, die u vanmorgen al gehoord hebt. Hij vond dat wel goed uitkomen en wel passen, had ik het idee. Ik legde de telefoon neer. Ik was toch enigszins bedrukt, kunt u dat voorstellen? Even wisselen, zegt u. Nou, als u de teksten van deze middag leest, dan zult u wellicht begrijpen ook waarom. Het is maar niet zomaar iets. Wie heeft dit nou zo geregeerd? Heb u daar enig idee bij? Vast wel, u hebt zondagavond zondag 10 gehoord, hè? Moest er toch ineens aan denken. Wat versta jij nou van de voorzienigheid van God? Blijkbaar wil de Heere vanmiddag dat dit gepreekt wordt in Rilland. Zullen we dan samen dit woord ook echt overdenken? Die ik niet voor u had uitgezocht. Dus niet iemand die hier staat en zegt, nu zal ik het eens even goed in Rilland zeggen. Maar dan kunnen we vanmiddag vaststellen, dit is het woord des Heren tot de gemeente van Rilland. Laten we bidden in stilte of we een ontvankelijk hart mogen hebben. Een week hart hoort des Heren woord. En dan vindt u voor vanmiddag de tekstwoorden in het ons voorgelezen Klaagliederen 3, de verzen 40 en 41. Klaagliederen 3, vers 40 en 41, daar lezen wij het woord van God. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel. Tot zover het woord van God. En gemeente, we vatten dat vanmiddag samen met boetedag, drie dringende aansporingen. Boetedag, drie dringende aansporingen. U ziet ze eenvoudig staan, hè? Lees maar mee in de tekst. 39, eerste punt. 40. Laat ons onderzoeken. 2. Laat ons wederkeren. 3. Laat ons bidden. Dus boetedag. Drie dringende aansporingen. Boetedag, drie dringende aansporingen. Ten eerste, laat ons onderzoeken. In de tweede plaats, laat ons wederkeren. En in de derde plaats, 41, laat ons bidden. boetedag. Ik denk niet dat dat een woord is wat bij u regelmatig over de eettafel vliegt, of wel? Bij mij ook niet. Wat is dat boete? Dat is een oud Nederlands woord. Het wil eigenlijk zeggen berouw. Maar ja, berouwdag. Dat, dus boetedag, doe boete. He, dat deden ze vroeger, boetedoening. Berouw. Doe boete. Is dat bijbels? Ik ga even een aantal opmerkingen, drie opmerkingen zeggen over dat woordje boetedag. Proberen te wegen bijbels, of is dat een idee van de GG of zo? Nee, totaal niet. Het is iets wat al eeuwen bestaat in ons land. En het is bijbels. Waarom? 1. De Heere roept op, bijvoorbeeld Joël 1 vers 14... dat wij een verbodsdag moeten uitschrijven. Heilig ten vaste, roep een verbodsdag uit. Nou, dan bedoelt de Heere een boetedag. Dus dat is echt iets wat uit Gods woord komt. En ik zou meer plaatsen kunnen noemen vanuit de Bijbel. In de tweede plaats, dat is ook belangrijk. En je ziet dat ook helemaal uit de tekst terugkomen. Wat is dat? Nou, dat het gaat over meervoud. Er staat niet laat ik me onderzoeken. Laat ik wederkeren. Laat ik bidden. Nee, ons, ons, ons. 3 keer. Waarom? Waarom is dat? Dan kom ik bij het tweede punt. De Heere schept er een groot behagen, welgevallen in. Een blijdschap is het voor de Heere als er collectief boetetranen zijn. Als er collectief verdriet is. Die tranen die hebben kracht. We zien dat in de Bijbel en daar kom ik gelijk direct bij het derde punt. Waarom dan? Waarom heeft de Heere daar een behagen in? Wel, gemeente, wij zien dat bijvoorbeeld rond de stad Nineveh, waar Jona hem ging preken. Die hele stad deed boete. En dat wende het oordeel van de stad Nineveh voorlopig af. Dus de Heere heeft daar groot behagen in, als er een algehele en algemene bekering is. Nou, zo hoop ik dat het in Rilland ook mag zijn. Werkelijk. Dat Gods woord, want je kan naar zo'n tekst kijken, maar een beetje luisteren. En ja, dat is wel aardig. Nou ja, goed, we hebben de weg tot de bekering gehoord. Nou, en we gaan weer over. Oh, wat is dat afschuwelijk. Als u zo met het woord van God omgaat. Maar dat de aansporingen, laat ons, dat die onophoudelijk, en dan moet u niet alleen naar hen kijken, van nou, dan moeten ze maar eens een keer goed zeggen hoor. Nee, maar dat moet ook uit u komen. Laat ons onderzoeken. Laat ons wederkeren. Laat ons bidden. Gemeente, dat is de ernst van deze boodschap. En de kanselboodschap heb u vanmorgen gehoord. En nou, wellicht, als de broeders wijs zijn, dan sturen ze die ook nog eens een keer rond. Dan kan u die nog eens een keer rustig doorlezen. Misschien hebt u hem al gehad. Daar is helemaal niks geheims aan. En dan kan dat ook eens een poosje op tafel liggen. Dan kan u daar nog eens over nalezen van wat schrijven ze daar nou toch allemaal. Dat is belangrijk. En dan moet u deze tekstwoorden er nog eens bij lezen en overwegen. Dan, Heere, wat hebt u daar nou toch mee te zeggen? Jeremia, ja, ik ben de man die de ellende gezien heeft. Puinhopen. De stad ligt verwoest. De wenende profeet, hè, dat is Jeremia. Het is niet zo moeilijk om een voorbeeld te zoeken. Jullie hebben natuurlijk allemaal jongere kinderen gezien in de kranten hoe de raketten en de bommen in Teheran gedropt zijn. En Oekraïne weten we ook alles van. Hoe gebouwen als kaartenhuizen ineenstorten. En dat is allemaal ver weg, maar de Heere heeft ook in ons land dat heel duidelijk laten zien, dat weten jullie toch wel. In de meidagen van 1940 werd de stad Rotterdam gebombardeerd. Er staat nog een prachtig kunstwerk van in de stad Rotterdam. Dat het hart uit Rotterdam werd weggebombardeerd. En dat was reden tot capitulatie van de Nederlandse regering. Gemeente, de puinhopen, daar staat Jeremia. De rook die omhoog stijgt, zwart geblakerd, puin, een desolate toestand. Verscheurde lichamen. Stank. Hij heeft gekeken hoe zijn volk in lange rijen werd opgesteld en ze werden gedeporteerd. Daar gingen de besnedenen, de kinderen van Israël, ze werden weggezonden. Hij heeft ze horen huilen, horen kermen, de moeders. Mijn kind. Maar de vijand was onverbiddelijk. Een gemeente, dit boek wordt nog steeds in Israël gelezen. Op gedenkdagen. Puinhopen, ken je ze in je leven? Puinhopen. Het is dat, puinhopen. Iets wat heel mooi was of leek, maar het is helemaal ineengestort. Je huwelijk. Je kinderen. Je man, je vrouw weg. Je broer, je zus. Vol energie begonnen aan een baan, aan een opleiding. Puinhoop. Eens levenslustig geweest. Altijd alles zonnig kunnen bekijken. Maar wat is er van over? Ouderen, eens was je die energieke, levenslustige vrouw, man, wat is er van over? Die knak in je gezondheid, dat uitzien in je leven, kinderen, gezondheid, het is een puinhoop. Misschien zit je zo wel letterlijk in de kerk. Het is een grote puinhoop. Kan ook heel anders. Dat u zegt, nee. Nee joh, dat is helemaal niet waar. We gaan trouwen. We hebben een huis. We hebben net een kind. Ik ga naar een nieuwe baan. De vlag in top. Voorspoedig. Wat zit die man nou toch somber te doen? Dat zou kunnen. Daar spreekt de profeet ook over. De goede tierenheden des Heren, dat je niet vernield bent. Want wie ben jij tegenover de Heren? Bij al die goedheid. gemeente de profeet Jeremia. Hij staat tussen de puinhopen. En weet u, dan moet u maar eens meekijken. In vers 37, 38 en 39. Dan komen er drie vragen die de profeet stelt aan zijn volk ook. Het valt op dat Jeremia niet, ik ga zo naar die vraag hoor, maar dat de profeet niet zegt, ik heb je toch gewaarschuwd? Wat had hij gedaan? Hij had tegen Israël gezegd, tegen Juda, let op, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. De vijand komt, jullie worden van de kaart geveegd, jullie worden weggevoerd, want je bekeert je niet. En Israël en Juda dachten, nou, wat doet die man toch moeilijk? Wat een moeilijke man, wat een sombere man. Laat hem nou eens een keer zijn mond houden. Weg ermee. En dat hebben ze ook gedaan. Zwijgen opgelegd. Zo'n moeilijke man, daar gaan we niet naar luisteren. Een beetje meer liefde moet hij preken. Een beetje meer liefde. Een beetje meer vreugde. Een beetje hoop moet hij preken. Ja, die heeft hij gepreekt, maar wel in de weg van de bekering. Gemeente, ondanks dat, zegt Jeremia niet, zoals een vader of een moeder dat wel eens kunnen, herken je het, in je frustratie, je waarschuwt 6 keer, en jou hoor, daar gaat hij, toch doen. En wat zeg je dan? Ja, dat heb ik toch gezegd. Doet dat nou niet? Ja, je doet het toch. Nou mooi de blaren voelen. Maar dat zegt hij niet. Nee. 37. Wie zegt wat het welk geschiet? Zo het de Heere niet beveelt? Gaat niet, tweede vraag, uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede? Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klagen vanwege zijn zonde, ziet u het. Jeremia, hij daagt het volk, want het zijn niet de woorden van Jeremia. Als het aan Jeremia gelegen had, had hij gezegd, ik heb je toch gewaarschuwd, joh. Ja, dat weet je. Ik heb het duidelijk gezegd. Maar de Heere stelt ons andere vragen. En die zegt in vers 37, wie zegt wat het welk geschied is dat de Heere het niet beveelt? Komt dat nou niet van de Heere? Vers 38, gaat het kwade en het goede niet uit van de Heere? Dus je hebt mensen die zeggen, de puinhopen, wat overkomt me toch? Herken je het? Misschien zit er een in de kerk die zegt, de boel ligt helemaal plat. En ik kan geen hand voor ogen zien in de toekomst. Zo stijgen de wolken op. Dat. En wat is nou het antwoord? Hoe sta je erbij? Dan zegt Jeremia, vers 39, wat klaagt een levend mens? Wat heb je nou in te brengen? Sta je naar de hemel? Heere, wat doet u me aan? Moet u zien wat er allemaal in mijn leven gebeurt. Daar konden ze over klagen in Israël. Mijn kinderen weg. Dan zegt Jeremia, een ieder. Ziet u, hij gaat zo van het collectief uit. Een ieder klagen over zijn zonde. Wordt die klacht nou ook in Rilland gevonden? Geliefde gemeente van Rilland. En dan moet u eigenlijk kanttekening 82 erbij lezen. Heb u die kanttekeningen? Ik wijs u daar vaak op, hè? Misschien wil u ook eens een kanttekening Bijbel. Dan kunt u dat meelezen, dat is op zich fijn. Of u leest het thuis na. Kanttekening 82. Daar staat, de zin is aangezien de mens bij zichzelf genoegzaam overtuigd is waarom God deze straffen over hem laat komen. Te weten, om mijn zonde. Waarom kwelt u zich? Waarom klaagt u? In plaats van raad te zoeken, waarom ziet u niet op de oorzaken? Gemeente, wat een getuigenis, hè, van de vaderen. Zal ik het kort samenvatten? Want het is vol van evangelie, deze kanttekening. Moet u luisteren. Hij zegt, u zit in de puinhopen. Je kinderen weggevoerd, misschien wel letterlijk. Waarom vraagt u geen raad? Waarom ziet u niet op de oorzaak, de zonde? Dus twee pijlers. Waarom vraag je nou geen raad? Is mijn naam niet wonderlijk? Hoe staat het met je? Ja, de Heere hoort me niet. Hoe komt u daar toch bij? Waarom ben je niet in het gebed? Vanavond zult u het horen. Bartimeus, hij riep des te meer. Ze zeiden tegen hem, joh, stop maar met bidden. En hij riep des te meer. Volhard in de gebeden. Zult u het doen in de puinhopen van je leven. En dan zegt de profeet, Heer, als die raad gegeven heeft, niet klagen, maar over je zonde klagen en de uitnodiging, zou je mij daar niet aan raad geven? En dan zegt hij, laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. Dan zegt Jeremia, zoek het nou eens bij jezelf. En dan gaat hij voorop eigenlijk. Geliefde broeders, ook van de kerkenraad, wat is dat belangrijk, dat we voorop gaan, dat we onszelf daarin betrekken. Laat ons onze wegen, wat zijn die wegen? Nou, dat zijn je levenswegen. Je levenswegen. Gaat die nou eens onderzoeken en doorzoeken, zegt de profeet Jeremia. Geef de Heere niet de schuld, de wegen van de beproevingen, de wegen van je tegenslagen, de wegen die je zelf niet bedacht hebt, de wegen die geestelijk zo donker zijn. Ook dat, hè? Misschien zeg je, ik ben op een weg, kinderen des Heeren, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Laat ons aansporend, ons allemaal, kinderen jullie ook, je wegen onderzoeken. Zien, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat ben ik aan het doen? Van waar kom ik en waar ga ik heen? Die vader hier, die moeder hier, waar kom je nou vandaan en waar ga je nou naartoe? Waar draait het nou om in je leven? Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. Ziet u, de staatgemeente, er staan twee woorden. En het is duidelijk iets anders als iets van zelfreflectie of zo. Dat je op jezelf wat reflecteert de tips en de tops, hè, dat doen we dan graag. Tips en tops. Want ja, het moet ook weer niet al te beroerd uitvallen en het moet positief blijven, toch? Ja, dat is dat zelfreflectie. Dat is echt een woord van nu, hè. Ik zeg niet dat het niet goed is, hoor. Maar de Bijbel bedoelt iets anders. En daarom, het gaat ook niet om je zelfbeeld of zo. Nee, maar het gaat over je levenswegen. Onderzoeken en doorzoeken. Het is in het Hebreeuws ook twee keer een verschillend woord. Een hele subtiele wijziging in de twee woorden. Ik ga het duidelijk maken met een voorbeeld. Het gaat eerst over onderzoeken. Wat wil dat nou zeggen? Stel je voor, kinderen in huis. En ineens een zware regenbui. Drup, drup. Drup. Het lekt. Ken je het? Ellende, hè? Ja, dat is ellendig. Wat ga je dan doen? Nou, je bed uit. Dan ga je op onderzoek uit. Kijken. Oh, juist. Komt uit de nok. Ben je dan klaar? Nee, dan ben je nog niet klaar. Maar eens eventjes door het beter kijken als het droog is. Wat doe je dan? Dan haal je bij je buurman de ladder. Dan ga je het dak op. En dan ga je onder de pannen. Dan ga je onderzoeken. Onderzoeken. Waarom? Nou, je zegt niet van, ja joh, ik heb het gezien, het lekt. Ja, het komt uit de nok. Nou, goed, best. Nee, natuurlijk niet. Je gaat onderzoeken. Je gaat alles weghalen en kijken en dan zeggen, ja kijk, hier lekt het. Hier komt het vandaan of ik moet nog iets hoger, nog een paar pannen weg. En nou ben ik op de plek. Kijk, hier hebben we het. Hier komt het vandaan. Nou, dat is wat de profeet nu aanraadt. Onderzoeken. Joh, waarom overkomt u dit nu? Waarom is je kind zo moeilijk? Waarom bent u ziek? Waarom bent u onbekeerd? Nou, dat zijn toch ook wel huisbezoekvragen. Denk ik. Ja, dat komt van de zonde. Oké. Nou, dat is een onderzoek. Maar nu gaan we even doorzoeken. Doorzoeken. Dan gaan we de boel eens opzij schuiven. Dan gaan we naar de wortel toe. Naar de haard. Hoe zit dat toch bij jou, bij u? Dat het iedere keer misgaat. Dat je niet klaagt over de zonde. Dat je Gods goedheid niet ziet. En gemeente, zo is deze profeet bezig. Niet oppervlakkig, maar, en komt er een tweede voorbeeld, zoals een dokter dat doet, hè, een arts. Je komt bij de dokter. Ja, hier is het niet lekker. Nou, dan gaan we eerst de echokopter eens opdoen. Ja, ben niet overtuigd. Ja, we gaan eens een CT. En dan kun je een MRI-scan maken. En dan gaan we nog eens bloed prikken. En dan hebben we alles bij elkaar in kaart. En dit is het probleem. Dat is door onderzoeken en doorzoeken. Dus doorzoeken. Totdat je bij de wortel van het probleem bent. Dit is de oorzaak. Heel nauwkeurig. En gemeente, dat is ook zo naar de Bijbel. Dan ga ik even twee Bijbelse voorbeelden, twee Bijbelse bewijzen geven. Dat is belangrijk, hè? De leer proberen te bewijzen. Van, is dat dan Bijbels? Ja. Psalm 32, ik beleed na ernstig overleg. Tweede voorbeeld, Nieuwe Testament, Lucas 15. Daar was een weduwe die een penning verloor. En wat ging ze doen? Ze ging net zo lang zoeken en de boel op zijn kop zetten. Allemaal de deur uit, ik moet eerst dat muntstuk hebben, totdat ik die penning heb. Nou, daar hebt u het bewezen, gemeente. Kijk, daar ben je zomaar niet klaar mee. U zegt, dominee, ik vind dit niet zo makkelijk, want vertel ons liever over de liefde van God. En dat hij zo'n vergevend God is. Maar we hadden toch afgesproken dat dit een woord van de Heere is? Toch? Jeremia verzint dit niet. De GG niet, maar de Heere zegt het. De Heere zegt, ik wil dat je jezelf onderzoekt. Hij roept het toe op. Onderzoek uw hart, want ik, de Heere, ik proef het hart. Ik ken uw hart, ik proef uw nieren. En gemeente, is dat nou ook gebeurd in uw leven? En wat heeft dat onderzoek u opgebracht? Bent u tot de wortel gekomen? En nu zit ik te zoeken, hè, in de afronding van de eerste gedachte. Nou moet dat ook een bepaalde concretisatie krijgen. Anders zitten luisteren en denk ik, ja, dat is mooi, dat is mooi. Ja, zo staat het er. Dat deden de oudvaders, met name in Zeeland, heel sterk. Ik heb zo'n preek ook gelezen. Ik wil zomaar 3 dingen en ik beschuldig u nergens van. Maar wilt u het ontvangen als een woord Gods? En dan moet u bij die punten gewoon uw eigen leven eens nagaan. En niet te snel klaar, maar nog eens over nadenken. Van ja, laat ik dat nou eens even overwegen. Hoe is dat bij ons? Bij mij. Mag ik 3 punten aanwijzen? Allereerst de grote onwetendheid. U zegt, dat had ik nou niet verwacht. Carolus Tuinman, een oudvader. Hij zegt, dat is de Heere zulk een gruwel, dat je gewoon niet weet wat er in de Bijbel staat. En dat er gewoon ook kerkgangers zijn die daar geen zin in hebben om dat te lezen, die genoeg hebben en dat ook rustig uitspreken. Joh, lees je nou wel eens wat? Ja, joh, ik lees mijn dagboek. En that's it. Nou, dat, moeten we dan nog meer gaan doen? Ja, wat wilde u zeggen? 3 minuten en een halve bladzij uit je dagboek. We moeten het toch weten. Rustig je Bijbel lezen. Dat je kunt zeggen, alzo zegt de Heere. En gemeente, de Heere zal ons hier ook op oordelen. De Heere zegt, ik heb je mijn woord gegeven. Ga daar maar in lezen. Dan kun je precies weten hoe ik het hebben wil. De grote zonde van onwetendheid. En daar zit een stuk onverschilligheid, luiheid, laksheid achter. En weet je wat u nu moet doen? Niet met kromme tenen zitten. Maar laat ons onze wegen hierop onderzoeken. En doorzoeken. De Heere klaagt. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Klaagt hij ook over u? 2e punt. Geloof en bekering. De Heere klaagt in Lucas 18. En als de Zoon des Mensen wederkomen zal, zal hij dan nog geloof vinden? Ook dat is een punt, gemeente van Rilland. De rust onder het onbekeerd zijn, dat. Ik ben onbekeerd. Ja, we doen er alles aan. We doen er alles aan. Ja, En de Heere is de schuld, hè? Dus, dat. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. Naar de wortel pannetjes weghalen. Hoe komt dat dat je onbekeerd bent? Zal de zoon des mensen in Rilland geloof vinden? Door hemzelf gewerkt, gegeven en versterkt. Derde punt. De praktijk van de Godzaligheid. Wat is dat? Vroomheid. Nee, niet vroom doen, maar het leven naar Gods geboden, naar Gods wetten. Doen wat de Heere van ons vraagt. Niet de wereld gelijkvormig worden. Moet de Heere over ons klagen dat het onderscheid tussen man en vrouw, 1 Petrus 3, jawel, daar is die, 1 Petrus 3, dat het onderscheid tussen man en vrouw finaal vervaagt. Jongeren en ouderen, dat zit hem toch niet daarin? Ja, natuurlijk wel. Mijn volk zal alleen wonen. De christen gaat niet op in de grote groep, maar de christen valt op in de grote groep. Hé, daar loopt een refo. Ja, precies. Ik heb een boodschap voor je. Dat. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Romeinen 12, vers 2. En gemeente, als we dit zo op ons in laten werken. Jeremia, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Zij zijn elke morgen nieuw de barmhartigheden Gods, want we zijn nog in het leven. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. En nou laat de Heer het preken, weet je waarom? Opdat we vanavond, vanmiddag een punt zouden zeggen en zouden zeggen, kom, laat ons wederkeren. Tweede gedachte, eerst maar zingen. Psalm 80, 11e vers. Psalm 80, 11e vers. Gemeente, de tweede gedachte spreekt van laat ons wederkeren. We zijn bij 40b. En laat ons wederkeren tot de Heere. Het is wat, hè? Als we zo elkaar zouden opwekken. Gemeente, het is alsof er een wekker afgaat daar, hè? Kom, laten we opstaan. Terug naar de Heere. Het moet anders in ons leven. O, wat zou dat nou een grote, heerlijke vrucht zijn in Rilland. Als de Heere dat werkte door zijn Heilige Geest. Dat er zou gezegd worden door een vader, door een moeder, door kinderen, door ambtsdragers, door de hele gemeente. Kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Er staat een kanttekening bij, kanttekening 85. Die valt eigenlijk uiteen in drie, in ABC, in drie stukjes. Nou, ik zal ze noemen. Het eerste is een hartelijk berouw over onze menigvuldige zonde. B, om vergiffenis van dezelfde bidden met een vast vertrouwen hetzelfde te zullen verkrijgen. En C, met een voornemen om het leven voortaan te beteren. Nou, hebt u iets gehoord weer in die kanttekening? Een hartelijk berouw. Hartelijk. Daar hoor je het woordje hart in. Het is het liefdesberouw. Heere, u bent zo goed. De wortel. De pannen zijn opzij geschoven. Hier ligt het probleem. Ik ben het probleem. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is. En gemeente, dan komt er gewerkt door Gods geest. Ik zou het willen illustreren met Lucas 15. Dat kent iedereen. Die gelijkenis van die verloren zoon. Wat zegt die man? En tot zichzelf gekomen zijn. Het onderzoek is afgerond. En toen, jongen, en toen ging het een lijntje verderop proberen. Ik zal opstaan. Ik zal een briefje schrijven naar pa. Nee, dat zegt hij niet. Ik zal het afdoen met een appje, met een belletje. Ik zal opstaan en naar mijn vader wederkeren. En tot hem wederkeren, gemeente. Hij staat op. En het komt ook zo, die verloren zoon die zegt niet van, nou, we zullen het nog eens even laten betijen. Nog eens even overdenken, nog eens een paar nachten piekeren. En nee, maar nu. Wat is dat ook waar, geliefde hoorders? Wat is dat dringend nodig? Voelt u dat nou ook niet? Of hebben we het gewoon met elkaar veel te goed dat u zegt, die man die roept maar weet u, ik heb nog een heel lang leven en ik heb heel veel geld en ik heb zo'n heerlijk voorspoedig leven. Laat ons Rilland wederkeren tot de Heere. O, dat is het hartelijk gebed wat hier op klimt. En dat wederkeren, gemeente, dat is niet een algemeen zeggen van, nou ja, volgende week doen we het eens een keer beter. En laten we eens een punt maken. En nou ja, goed, het was toch wel ernstig. Weet je wat, ik zal ook eens wat verbeteren. Nee, gemeente, het is het uitroepen, Heere. En dan komen al de boetpsalmen, ik noem die maar even. Of Micha 7 vers 9. Laat ons wederkeren tot de Heere. Micha die zegt, ik zal des Heeren gramschap dragen. Dat is wat. Want ik heb tegen hem gezondigd. Ja, dan ga je ogen open dat de Heere je een loerende beer is. Dat is even wat. Horen jullie dat wel eens? Of huisbezoek? De Heere is me een loerende beer. Dat zegt Jeremia. De Heere is me een loerende beer. Ja, dan kom je in de benen, gemeente. Dan kom je in de benen. Hij is mij een loerende beer. Haast u, spoed u om uw levens wil. En tegelijk, gemeente, daar zit zulk een liefdesdrang in. Liefdesdrang. Die goede God. Die laat preken, komt laat ons wederkeren als een mogelijkheid blijkbaar. Ja, gemeente, kijk u er zo wel eens tegenaan. U mag wederkeren. Dat mag je doen, jongens. Dat mag. Ik spoor je er hartelijk toe aan, maar het mag ook. De Heere geeft die mogelijkheid in zijn onbegrijpelijke goedheid. En gemeente, daar gaan die mensen, laat ons wederkeren tot de Heere. En dit is ook een punt tot onderzoek. Want er zijn er velen die kennen zich wel schuldig, die doen een onderzoek, misschien wel doorzocht, en die zeggen onderaan de streep, ja, we hebben gezondigd en het is niet goed. En als je dan zegt, ja, en hoe moet dat nou met je? Oh, ik vrees dat ik omkom in de handen van de levende God. Misschien zitten er hier wel die zo overtuigd zijn. Nou, dan moet ik u wel zeggen dat Saul ook overtuigd was. Die man is zelfs wedergekeerd. David gaat 's nachts naar hem toe. En dan pakt hij zijn kruik en zijn speer en dan gaat hij op de berg staan. En dan zegt hij, Saul, wat heb ik hier van jou? En dan komt hij tot onderzoek, die Saul. Dan onderzoekt hij zichzelf. En dan zegt hij, ja man, ik heb het ook helemaal verkeerd gedaan. Het gaat helemaal niet goed met mij. En dan gaat hij rechtsomkeer. Dan zegt hij, David, kom maar naar huis hoor. Zal het nooit meer doen. En David denkt, ik ken jou man. Dat zullen we eens laten overzomeren en overwinteren. En een paar maanden later jaagt hij weer op David. Een wederkeer die niet tot de Heere komt. Judas, onderzocht, doorzocht. Ik heb verraden onschuldig bloed. Maar gemeente, die wederkeer moet er ook bij. Oh, er kan overtuiging zijn en een bepaalde verslagenheid. Je kan de dood en de eeuwigheid zien. Misschien zit je wel zo in de kerk. Ik zeg niet dat het niks is. Misschien is het wel het begin. Maar daarom, o hoor toch, laat ons wederkeren. Waarheen? Tot den Heere. Waarom wederkeren tot de Heere? Gemeente, omdat ze, dat had Jeremia ook gezegd, dat de Heere zo goed is. Op de puinhopen, kun je het ook zeggen. De kinderen weggevoerd. Rook. Ellende. Ik ben de man die de ellende gezien heb. Ja, dat heeft hij. Maar God is goed, zegt hij. God doet het niet verkeerd. Kijk. En daarom wilt hij zo graag naar de Heere toe. Hij kleedt mij. Hij voedt mij. Hij geeft mij. En wat doe jij? Ja, u, ja, net zo goed. Serietje hier, filmpje daar, uitzending daar nog even pakken. Daar die shorts, daar die reels. En uren, hey, uren op de socials, maar scrollen, je wordt er ellendig en zat van, de absolute leegte. En even daar kijken, en oh wat leuk, en oh wat leuk, en oh wat fijn, en oh wat mooi, en daar een lijkje, en daar een zonnetje, en daar een duimpje, en daar eventueel nog handjes omhoog. Maar laat ons wederkeren, gemeente, laat ons wederkeren tot de Heere. En dat is de grote boodschap. O, wat hebben wij ook onze Baals en Astartes af te breken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Kom tot daden, gemeente. O, weet u, ik weet het wel. Van uzelf zult u nooit zo ver komen. Maar weet u wanneer het wel lukt? Als de Geest des Heeren het gaat leren, het gaat doen zien, u gaat brengen bij Immanuel, die zijn vader verlaten heeft, die zich heeft laten neerleggen in de kribben van Bethlehem. Hij is de man die ellende gezien heeft, die zoveel ellende gezien heeft vanwege de zonde. En hij heeft gezocht en doorzocht. En hij heeft gezien, gemeente, en beaamd hoe dat betaald moest worden en wat daar de oorzaak van was. Hij heeft gezien hoe zijn vader aangetast is en hoe er betaald moest worden en ook hoe die de hitte van Gods gramschap geblust is. Laat ons wederkeren tot de Heere gemeente, tot de verbondsgod. Ziet u dat staan? Allemaal hoofdletters. En jong en oud, mag ik je daar dan toch nog eens wat van zeggen? Het is het wederkeren tot die God die goed is. Het is het wederkeren in de tweede plaats tot zijn heilzame geboden. Het is het wederkeren tot het woord van God. Het is het wederkeren tot Christus gemeente. En kinderen des Heren, ik weet niet hoe het is in uw leven, maar misschien zit je met biddag in de kerk en heb je eerste liefde verlaten. O, laat ons wederkeren tot de Heere. Laat ons toch tot Hem komen, gemeente. En wat is er dan plaats bij Hem, het wederkeren tot de Heere? Jonge mensen, misschien denken jullie dat is heel hard allemaal en dan moet ik alles opgeven en ik geniet zo van de socials en van de filmpjes en van de reels en van de groep en noem maar op. Maar weet je, wederkeren tot de Heere, dat betekent komen tot Jezus. Hij voert mij in het wijnhuis. Hier maakt een volle beek van wellust elk in liefde dronken. Kijk, dat is nou wederkeren tot de Heere. Dat is een heerlijkheid, een komen tot die God en Vader. Lucas 15, die jongen die ging naar huis. Maak me tot een van uw huurlingen. Toen had hij nog harde gedachten van zijn vader, althans een rechtvaardige vader, en is meegevallen thuis. Haal eens nieuwe schoenen voor die jongen. Geef hem eens een ring aan zijn vinger. En doe hem nieuwe kleren aan. En ga zijn kalfje slachten. En richt de maaltijd eens aan. En toen, jongens, was het leeg bij vader thuis. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ziet u wel. De dienst van de Heere is zulk een goede dienst. We moeten nog kort naar de derde gedachte. Laat ons bidden. Niet alleen laat ons wederkeren, maar ook staat er in vers 41, laat ons onze harten opheffen, mits schades de handen tot God in de hemel. Gemeente, hier ziet u het evangelisch berouw. Want in dat wederkeren, ja, dat kan niet zonder het gebed. En daarom is het vandaag ook biddag. Laat u nou toch zulk een bidder zijn. Kijk, er is heel veel, hoewel ik daar ook tegen moet waarschuwen, er zijn er ook die bidden niet. Nou, als u of jij zo iemand bent die niet bidt, moet u nu heel goed luisteren. Erskine zegt, dan zit je op de snelweg naar de hel. Keer om. Neem direct de afrit. En kies de weg des gebeds. Laat ons bidden, gemeente. Hier is de ware bidder getekend door de profeet Jeremia. Hij zegt, laat ons onze harten opheffen met schades de handen tot God in de hemel. Laat ons ons hart opheffen. Wat bedoelt hij daar nu mee? Vroeger baden ze met de handen uitbreiden. Zo bad de Heer Jezus ook. Dan hieven ze, ik hef tot u die in de hemel zit mijn handen op en bid. Dat deden ze met hun handen. Nou, dat staat ook in de tekst. Maar wat moeten ze eerst opheffen? Hun hart. Hun hart. Waarom? De profeet waarschuwt hier en zegt, eerst je hart en dan je handen. Snapt u dat bidden een onmogelijk werk is. Of ben ik nou vanmiddag de enige die daar last van heeft? Want ik krijg zo vaak mijn hart niet mee. Heb u dat nou ook wel eens? Zeg er nou eens wat van. Zeg u er eens wat van? Ja, jullie, jongens, zeggen jullie er nou eens wat van? Heb je dat nou ook? Dat je bidt en dat je denkt, als je er nou iets van moet zeggen. Er zit geen vuur in. Een beetje de woorden, wat heb je eigenlijk? Ja, misschien wel in slaap gevallen. Ja, daarom hardop bidden. Laat ons onze harten opheffen. Gemeente, de Heere klaagt. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Ons hart opheffen, die levende beweging. En daarom zegt de Heere ook in Spreuken 23, 26, mijn zoon, geef mij uw hart. Daar begint het. Ja, het klopt, gemeente. Wij moeten bidden voor hart in de gebeden. Maar weet je, ben je er al eens achter gekomen? Zonder Christus bidden in dit leven kan helemaal niet. Want wat zijn mijn gebeden? Toch lauw, toch zonder vuur. Wat zijn ze oppervlakkig? Wat zijn ze routinematig? Gemeente, de Heere zegt, geef mij uw hart. En dat is wat hier de Jeremia ook zegt. Verheft uw harten, gemeente, dat je je hart als het ware aan de Heere geeft. En weet u wat we dan moeten zeggen vanmiddag? Dat wij de uiterlijke vorm, die kunnen wij nog wel maken. Maar die andere vorm. Nou, ga je nou die discipelen begrijpen in Lucas 11? Wat zeiden die ook alweer? Heere, leer ons bidden. En toen hebben ze iemand horen bidden. Die bij zijn vader kwam. En zijn hart was zo volkomen bij de woorden. En weet je wat nou het wonder is? Ik bid voor hen, voor hen die gij mij gegeven hebt. Kijk, dat wordt nou het wonder van de biddag. Voor mensen die moeten zeggen, onderzoeken, dat kan het misschien nog wel. Daar kan ik nog wel een eindje komen. En wederkeren, het is mijn hartelijke begeerte, maar mijn hart opheffen. En zo voor de Heere naderen met die rechte schuldbelijdenis. Ik hef tot u die in de hemel zit, gemeente. Maar nu staat er een zaligmaken, daar heeft God nu in voorzien. Ik heb voor u gebeden. Ik bid niet voor hen die in de wereld zijn, maar ik bid voor hen tot God in de hemel. Gemeente, ze moeten zich opheffen tot God in de hemel. En neem dat nou eens mee, want daar lijden we allemaal aan. Ik ook hoor, ik ook. Ik zou vanmiddag het liefst hier beneden willen staan, wil u dat geloven? Om één met u in deze zaak te zijn, want ik kan me nergens boven verheffen, werkelijk waar niet. En wat ligt er ook in dit, wat dit betreft, een schuld. Dan heeft iedereen genoeg aan zichzelf. Maar laat ons onze harten opheffen. Weet u wat daar ook in zit? Dat wij loskomen, dan kom je los van de wereld. Van de zonde. Paulus zegt in de Colossenzenbrief. Daarom zoek de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Ziet u, gemeente, je moet loskomen van de wereld, van jezelf. Ook dat, hè? Tot God in de hemel. Gemeente, tot die God die van zijn verbond niet af kan en niet af wilt. Kom. Hoe staat het met ons, gemeente, aan het einde van deze biddagdienst? Laat ons onze harten opheffen. En dan gaat de profeet verder en dan geeft hij nog een heel gebed erachteraan, waar hij zijn schuld gaat belijden. Gezondigd, Vader, ik heb gezondigd. Daar kan u dat gebed in samenvatten. Tegen de hemel en voor u. Maar weet u, hij hoort nou juist naar dat geroep. Jongeren, ouderen, wat houdt u nou toch tegen? Wat houdt u nou toch tegen? Ik kan je deze dienst zo van harte aanprijzen. Waarom buig je niet, waarom breek je niet voor de Heere? En zeg je het niet, Heer, het zijn uw goede tierenheden dat ik er nog ben, dat ik niet vernield ben. Bij al de puinhopen, bij al de ellende. En daarom laat ons wederkeren tot de Heere. Heere, terug naar u. En anderzijds laat ons onze harten opheffen. En zo in de binnenkamer komen. Kijk, gemeente, dan komt er dadelijk behoefte aan Christus. Dan kan je nou het hele jaar eens meenemen. Deze teksten er eens bijhouden, bijvoorbeeld. En over nadenken, van ja, nou moet ik gaan bidden. En zo moet u met het woord omgaan. Dan word je in de dadelijkheid bepaald. Heren, wat breng ik hiervan terecht? O, neem dit woord mee, een scherp woord. Laat ons onderzoeken en doorzoeken. Laat ons wederkeren tot de Heren. Opdat u uw hart zou opheffen. Genadewerk. Heren, neem mijn hart, want ik geef het nooit. Ja, hiertoe is de Zoon van God gezonden. Opdat hij de harten zou nemen. De harten zou winnen. Daartoe heeft hij zijn bloed gestort. En hij zal zijn buit hebben. Amen.